In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Beltjesdag op het WK, Australië door, Denemarken niet en ook Mexico niet. Polen ging door met Argentinië. Kritiek op Nederland vanuit België, Maarten en de Noppertjes, Bergwijn, Memphis of Memphis en Gakpo en de blik op Amerika. Dit is de WK voetbalpodcast van 1 december met Maarten Wijfels. Maarten, heb jij eigenlijk al Spotify Wrapped geopend of niet?
Nee, maar ik werd er door jou op gewezen vandaag, hè?
Nou ja, onze luisteraars sturen ons allemaal berichten hoeveel minuten ze naar de podcast hebben geluisterd het afgelopen jaar. Dus ik ben benieuwd hoeveel minuten jij naar de podcast hebt geluisterd het afgelopen jaar.
Ja, dat is niet meer bij. Ja, precies. Nee, maar het is echt een... Kijk, het is hier nu al meer dan 2 weken een ritueel in mijn leven, zou ik dan maar zeggen, hier in de Doha. Maar dat is het natuurlijk als wij in Rotterdam opnemen en zo, is dat het ook. Dus het hoort er tegenwoordig gewoon bij.
Ja, nee, jij gaat het nog missen zometeen tussen kerst en oud nieuw. Je gaat me elke avond bellen, wanneer gaan we opnemen natuurlijk zometeen.
Dat lijkt me wel.
Ja.
Als ik thuis kom, dan zeg ik gewoon, we zetten het gewoon voort.
Ja.
Nou, maar over thuis gesproken, ja, toch eventjes. Kijk, wij zitten hier bij vandaag was het ook weer een graad of 30. Je zweet je broek uit. Maar dan krijg je... Thuis, de kleinste van ons, 9, die krijg je aan de telefoon en die zegt... Zeg, pap, je kunt er nu wel zitten daar ver weg, maar jij zou komende maandag... moet ik Sinterklaas op school vieren en dan moet ik een dicté gemaakt hebben en jij zou mij helpen. Dus dan zitten we hier midden in het WK en dan moet ik een dicté... of een dicté zeg ik, een hoe zeg je dat? Een gedichtje, dat moet ik zeggen. Een gedichtje voor Sinterklaas maken. En ik zeg, wat wil je dan? Ja, zegt ze, ik heb een paar steekwoorden die erin moeten zitten. Ik zeg, oh? Dus ze zegt, ik lees het even voor. Rode panda, turquoise, tekenen, Lego Friends en slijg. Dat zijn van die slijgpaardjes. Ken je dat?
Ja, ja.
Ik ken dat ook, hè?
Mm-hmm.
Dus ik mag aan de slag.
Maar probeer je nu de hulp van onze luisteraars in te schakelen of die je willen helpen om een gedicht te maken via Twitter in 160 tekens?
Ja. Maar inmiddels door. Ik denk dat dat het beste is. Want ja, rode panda, turquoise, Lego Friends, slijg. Ja, maak er maar wat van.
En je moet dit voor maandag hebben. Hè? Je hebt tijdsverschil, dus je hebt nog een beetje. Hè? Dus dat,
ja, precies.
Nou,
maar goed, dan word je er weer even aan herinnerd dat het thuis gewoon nog een heel leven doorgaat. En Sinterklaas in het land is. En dat soort dingen.
Ja,
en dan hebben wij het over kantelende backs en gele kaartenregel op het WK.
Nou, ja.
Want het speelde bijna.
Dat klopt, maar dat klopt inderdaad. Maar ik wilde toch even de koppeling maken naar Sinterklaas dan maar. Want Mark de Grijze, die was in het laatste nieuws. Ja, ik gooi er gelijk maar even in. Die zei dat Louis van Gaal is de enige die doet ons geloven. Een beetje Sinterklaas geloof begon hij een beetje over. En het is natuurlijk ook 's ochtends, moet er voorzichtig zijn met wat we allemaal zeggen.
Ja.
Maar die was vrij kritisch op het Nederlands elftal.
Ja, maar dat vind ik dan wel weer op zich wel weer grappig. Dat uitgerekend dat Mark de Grijze hiermee komt. Want ik weet nog goed, 2014, voor de eerste wedstrijd, liep samen met hem de trappen op van het stadion waar Nederland tegen Spanje zou gaan spelen. En Mark de Grijze zegt, allee, met die Hollanders, dat wordt natuurlijk niks dit WK. Die kunnen naar huis, Spanje, de inmaakpartij, allee man. Ja. Ik zeg, nou, we zullen zien. En hoppakee, dus die wedstrijd wordt gespeeld. En na afloop, iedereen doet dolle heen, 5-1, Polonaise op de trappen. Komt Mark de Grijze weer tegen. Ja, zegt hij, ik heb toch altijd al gezegd, die Nederlanders, een van de favorieten voor het WK.
Echt?
Ja, zo snel gaat dat, hè?
Ja, maar dat kan toch niet?
Ja, maar zo gaat dat.
Oké. Okay.
Eén wedstrijd en dingen kantelen weer, dus ja. Maar goed, ik weet ook niet of hij dat natuurlijk zo... Ja, hoe zeg je dat? Zo helemaal gezegd heeft. Dat zal wel in de context zijn, maar...
Nou, hij was maar goed, ook, en het is hij natuurlijk was ook kritisch op het spel, natuurlijk. Ja, dat klopt.
Zeg je?
Hij zei, waar is het Nederlandse totaalvoetbal gebleven? Waar
dat is toch... Daar hadden wij het ook onderling over. Wanneer is nou het laatste toernooi geweest, het laatste WK moet ik zeggen, waarin het Nederlands elftal dan echt, zeg maar, dat voetbal wat wij dan van denken
2008,
dat het van ons is?
Die toernooien met Van Basten.
Nee, dat was een EK, hè?
2006, WK bedoel ik. 2006, WK.
Nee, ook niet. Ook niet. Dat was, de laatste keer was in 1998. Dat WK met Bergkamp en zo. Dat was echt dat je zegt... waar wij dan zeggen dat we patent op hebben. Maar daarna is dat toch helemaal niet meer geweest. En Bert van Marwijk heeft, voor wat mij betreft, prima de toon gezet in 2010. Het gaat tegenwoordig niet meer om romantisch verliezen. Het gaat om resultaat halen. En uiteraard, als jij een paar mooie spelers in je elftal hebt, dan is het wel handig. Hè? Als je die, zoals dat zo heet tegenwoordig, in hun kracht laat spelen. Maar voor de rest, je ziet het op dit WK toch ook. Je moet goed georganiseerd zijn. Je moet zorgen dat je voldoende snelheid voorin hebt. En je moet op de juiste momenten moet je de snelle tegenstoten plaatsen. En dat is het recept geworden. De verschillen zijn klein. Iedereen is fit genoeg om het een minuut of 80, 85, 90 vol te houden. Dus ja, dat romantische gewauwel, weg ermee. Je moet gewoon spelen om te winnen en proberen een WK zo ver mogelijk te komen. En dat is het.
Oké, komen we dan verder met Bergwijn-Memphis of Memphis-Gakpo als spitsenduo?
Ja, nou ja, op dit moment lijkt mij dat Bergwijn, dat die geen optie meer is. Om te starten tegen Amerika. Ik denk dat Van Gaal nu blijft bij de Pai en Gakpo. En dan één erachter. Maar het is op zich best opvallend dat de Pai zelf dan vandaag heeft gezegd dat hij... dat hij het beste met Bergwijn speelt. Omdat hij dat natuurlijk ook het meest gewend is. En dan zegt hij Gakpo erachter. Dus hij zegt niet van dan moet Gakpo eruit. Dus zo is het ook niet. Maar ja, op
weet
zich...
Weet je waarom ik er nooit voor zou kiezen voor dat duo? Memphis-Bergwijn. Bergwijn niet in vorm. Memphis hopeloos op zoek naar speelminuten en naar vorm. Dan ga je als trainer niet het risico lopen dat je twee spitsen voorin hebt zitten die aan het klooien zijn met die bal. Dan ga je Gakpo altijd voorin zetten in die spitsen.
Ja, nee, maar goed. Of je kunt eventueel nog iets met Jansen ook doen. Ja, dat zou nog kunnen. Dus dat je Gakpo wel erachter wil. Maar wat jij zegt, heeft hij natuurlijk ook inderdaad gezien en toegepast in de laatste poolwedstrijd. Geen Bergwijn. En dat is momenteel, dat zal toch niemand gek vinden.
Nee. Maar Louis vindt het niet erg toch dat Memphis gewoon zegt dat hij met Bergwijn wil spelen? Vindt hij toch prima?
Ja, maar hij heeft al vaker gezegd, hè, spelers mogen ook een eigen mening hebben. Van Dijk zei ook, ik weet niet of ik dit wel wat vind, die speelwijze, hè, zei hij een half jaar geleden. Dus die ruimte geeft hij ze wel, maar ze gaan er wel mee door en dat lijkt me volledig logisch.
Ja, we gaan voor de luisteraars straks nog uitgebreid door op de Beltjesdag op het WK natuurlijk, want daar gebeurde van alles natuurlijk gisteravond. Maar ik wil nog even terug naar het Nederlands elftal. Het was de familiedag. Ik heb genoten van je tweet dat mevrouwtje Berghuis niet de bal wilde afgeven aan meneertje Blind. De kinderen van de twee waren aan het spelen op het veld. Maar de vraag is natuurlijk, heb jij de noppertjes nog gesproken?
Nee, maar dat is een hele simpele reden voor. De meeste ouders die zijn naar huis, want die hadden een 10-daagse reis geboekt met z'n allen. En ja, er liep nog een plukje mensen liep daar rond. De vader van Frenkie de Jong die was er. Die zei van ik kan dan wel voor 1 of 2 dagen naar huis gaan, maar dat schiet niet op. Dus hij zegt, ik heb bijgeboekt. Mm-hmm. En zo liepen er nog een paar, maar de noppertjes heb ik niet meer gezien. Dus ik denk, maar weet je, we zitten hier toch nog tot de finale, dus die komen nog wel even... langs, denk ik.
Ja, nee, of ze hebben het natuurlijk gehoord gisteren in de podcast en ze hebben de waarschuwing van Mikkels gehoord en die zijn ergens achter een boom gaan staan. Ja. Ik denk, als die wijfelzaak opzetten zo meteen, zijn we weg.
Jeze, ik heb er niet bij stilgestaan, maar dat zou natuurlijk ook
kunnen. Misschien waren ze er gewoon wel, ja. Dat kan.
Misschien waren ze er wel. Dat Andries daar riep, verstop hem nu, hij komt eraan.
Daar loopt hij. Hoe was de training van Oranje? Was het een beetje...
Even over Noppert nog, want jij stelde mij een vraag. Jij zei van, hoe gaat het Nederlands... Of nee, een lezer vroeg dat, of een luisteraar. Van hoe gaat het Nederlands elftal nu om met een speler van Heerenveen? Die verdient natuurlijk vele malen minder dan bijvoorbeeld Van Dijk verdient bij Liverpool. Dan Frenkie de Jong verdient bij Barcelona. Hè. Zijn salaris lag een tijdje terug op straat gelekt door de club. Dus hoe is dat dan? Maar toen moest ik gelijk terugdenken aan de tijd dat Piet Veldhuizen nog bij Oranje zat. Ja, dat was ook wel een beetje... Dat was in de tijd dat inderdaad nog bijvoorbeeld Wesley Sneijder er rondliep. En dat zijn van die straatjongens. Die zeiden dan tegen Piet Veldhuizen... Piet, wat verdien je eigenlijk? En Piet, die noemde dan een bedrag. En die dacht, die noemde een bedrag. En toen zei Sneijder, per maand.
Ja.
Wat Veldhuizen dus een jaar sluiten. En Sneijder gewoon, per maand. En die Piet kijken van, wat per maand? Ja, dus dan gingen ze daar zo'n beetje namens hem in de maling. En,
maar dat gebeurt bij Noppert denk ik niet. Noppert neem je niet, want Piet Veldhuis is een ander type dan Andries Noppert.
Is een ander type, maar de selectie is nu ook anders. We hebben het deze week over Van Dijk gehad. Ja, dat is gewoon echt een hele aardige gast. En daar zit geen straatvechtersmentaliteit bij. Frenkie de Jong, die gaat ook niet op Noppert af om dit soort... dus dat is een andere groep. En dat gaat goed. Alleen, kijk, het is wel zo, Noppert... wat is het, 2 weken terug? Dan was er nog een enorme discussie in het land en nu hoor je er niemand meer over.
Nee.
Dus die jongen die zal ook een, denk ik, wel een mooie transfer maken. Of in elk geval, bij Heerenveen zullen ze hem, als hij dit seizoen afmaakt, zullen ze hem toch salarisverhoging bieden. Want het is natuurlijk uniek dat een keeper van Heerenveen nu al 3 WK-wedstrijden heeft gekiept.
Maar ja, Heerenveen zal dolgelukkig zijn. Want ik las de cijfers van Heerenveen over de afgelopen boekjaar. En de verliezen die daar geleden worden, ondanks de transfers. Dus die moeten natuurlijk gewoon transfers hebben om überhaupt uit te komen. Dus als je nu dan een WK-keeper hebt, ja.
Nou ja, precies. En hij stond ook op de lijst. Volgens mij stond hij eerst of tweede met reddingspercentage. Dus hij heeft nog niet veel te doen gehad natuurlijk. Maar wat hij doet, dat doet hij goed. En hij keept eigenlijk zoals hij... Hij keept eigenlijk tot nu toe zoals hij bij Heerenveen RKC keept. Of bij de Friese Derby.
Ja.
En... Dat is voor die jongen is toch hartstikke leuk.
Maar
ja,
wat denk je? Want hij is natuurlijk in Italië al geweest. Daar zijn de verhalen ook al geweest bij de NOS. Dat hij daar enorm aan het roken was. En dat hij met de harde kern aan het meespringen was van Foggia en dat soort dingen. Maar ik denk dat... Je kijkt ook een beetje welke club in Nederland zou nog een keeper nodig hebben. Ajax heeft een paar pensionado's op de loonlijst staan. Met Pasveer en met Stekelenburg.
Ja.
Als Ajax dat wil. En dit is zo'n typische... Bayern München, Ajax-achtige aankoop, toch om zo'n jongen dan te halen?
Ja, zou kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet zo over nagedacht. Maar wat je zegt is waar. Hij zou ook binnen Nederland, dat zou je nog best kunnen hebben, dat hij een stap maakt. Er werd ook in instantie, werd Vlek ook bijvoorbeeld aan de Nederlandse top gelinkt. Nu is hij natuurlijk iets meer uit beeld, nu hij niet mee is op het WK. Maar ja, Noppert, ja, het zou best kunnen.
Ja,
ja geen idee. Ik heb er niet verder over nagedacht of geïnformeerd van, joh, hoe zouden clubs daar tegenaan kijken? Maar het is waar, er zal iets mee gebeuren. Ja. In de winter dan wel in de zomer.
Nou, dat was een vraag in ieder geval die binnenkwam via Twitter. Mooi.
Ja.
Straks de blik nog even op Amerika. Eerst nog eventjes naar de Beltjesdag op het WK. Ik heb van de avondwedstrijd echt genoten dat je denkt, er gebeurt de hele tijd niks. Argentinië komt voor. Je denkt, oké, het staat nog 0-0 bij die andere pot tussen Saudi-Arabië en Mexico. En ineens Mexico met de 1-0. En dan de 2-0, dan de 2-0 bij Argentinië. En dan komt het dus aan op dat moment nog op gele kaarten wie er eventueel door zou gaan of niet naar de volgende ronde.
Het heeft natuurlijk in eerste instantie alles te maken ook met met de andere regel. Dat de FIFA andere regels hanteert dan de UEFA. Geen onderin resultaat. En dan krijg je in het doelsaldo verhaal en al de stappen daarna. Dus ja op zich, het ergens heeft het ook wel wat.
Ja.
De 2018... Senegal, hè, was er nog bij betrokken bij zo'n kaartenregel. Dus ja, het kan wel. En het hoort er ook bij. En het bewijst maar weer wat we net zeggen, dat de verschillen gewoon heel klein zijn.
Ja. Heb jij recept tussen die wedstrijden? Want ik zat de laatste 6 minuten bij Argentinië, dacht ik, nou, die zijn de bal aan het rondspelen. Iedereen vindt het prima.
Nou, dat klopt. En dan krijg je hier het commentaar van BN, zeg maar de sportzender hier. En dan... Ja, de ene Arabische commentator was nog enthousiaster dan de andere. Dus dan komt er een woordenbrei komt over je heen. En dan hoor je af en toe zo'n een woord, Polska of hoe ze dat hier ook uitspreken, ik weet het niet meer. Maar dat was wel spannend. En je zag Lewandowski heel gespannen kijken en dan opeens de smile op zijn gezicht dat het gelukt was. Maar Polen heeft, het is
armoedig,
wel marginaal. Hè?
Ja,
hè? Helemaal niets laten zien, joh.
Nee, maar dat vonden van de Mexicanen ook niet. Die hebben het ook niet echt verdiend, toch?
Nee, die hebben het ook niet. Want dat viel me dan ook wel weer op in die laatste minuten. We kennen allemaal nog Irvin Lozano van bij PSV. Nou, als je daar, als je in zijn richting blies, dan viel die al om. En nu, die laatste minuten, werden een paar harde overtredingen op hem gemaakt. En meteen opstaan, hè? Want ja, hij moest nog een doelpunt maken. Dus dan kan het ineens wel. Dus dan zie je ook eigenlijk wel een enorme aansteller dat altijd was. En als het dan echt moet, dan staat hij snel weer op zijn benen.
Ja.
Mexico, nee, ook niet. Het niet gebracht dit seizoen, dit toernooi. Denemarken.
Ook niet.
Niet gebracht. Nee.
Ook bijzonder, hè? Daar waren we tijdens het EK zo light enthousiast over.
Ja, dat is misschien, dat is dat is eigenlijk wel de teleurstelling. Misschien met de Belgen, even afwachten wat die doen in de laatste wedstrijd. Maar Denemarken is echt wel, wel de teleurstelling.
Maar of kunnen we zeggen dat de Denen misschien op het EK boven zichzelf zijn uitgestegen door alles wat er gebeurt met Eriksen en dat dan...
Zou kunnen, maar ja, het was toch weinig. Je proefde ook... Ja, de urgentie proefde je ook niet, vond ik, in die laatste fase ook. Nee, het was niks.
Nee, ze voetbalden een beetje, had ik het idee, zoals Dolberg ook wel eens in Nederland in de spits stond. Dat je denkt, ja, het sleept zichzelf een beetje voort. Maar nergens zat die drang in om te winnen.
Nee, precies. Dus terecht naar huis.
Ja. Eventjes dan naar de blik van Nederland zelf dan. Want we krijgen natuurlijk nog mooie wedstrijden op het WK vandaag. Hè? Met Belgen, met Duitsers. Er gebeurt nog genoeg op het WK. Maar even, wij gaan tegen Amerika spelen. Heb je al een beetje verdiept in Amerikanen of niet?
Ik moet je zeggen, dat heb ik nog niet gedaan. De dag na de wedstrijd trainen altijd de wisselspelers. En dat vond ik wel interessant om te kijken. Omdat ook voor hen begint de tweede fase van het WK. En we hebben het Xavi Simons verhaal. Ik begrijp dat in Nederland, dat roepen is echt van, hij moet erin. En waarom deed hij nog niet mee? Ja, en dat gaat natuurlijk nu ook wel spelen. Er zijn jongens, die zitten er dicht tegenaan. Kenneth Taylor, viel in en werd door Van Gaal meteen geroemd. Van ja, god, als ik deze jongen laat invallen, doet hij het altijd goed. Je hebt bijvoorbeeld Luc de Jong. Ja, die zit natuurlijk even minder in zijn vel. Want ja, die ziet al die spitsen invallen. Van Jansen, zelfs een basisplaats. Ja. Weghorst. En hij nog niet. En ja, dan is het wel mooi om te zien, zo'n training. Die kunnen wij dan in zijn geheel zien. En dan zie je gewoon, ja, wie valt op? Ik kijk dan altijd wie de leider van de leiders is. Dus de leider van de leiders met een lange ei. Mm-hmm. En dat is in dit geval, want ze zijn toch allemaal spelers die toch een beetje met pijn in hun hart nu die plaatsing hebben zien gebeuren. En dan zie je dat Steven Berghuis, dat die dan de leider is. Die coacht het meest, die is het meest aanwezig. Dus dat viel me dan wel op vandaag. En ja, kijk, en als je Luc de Jong hebt. Kijk, Van Gaal die werkt zo, hè. Al die spelers die hier nu zijn, daar heeft hij allemaal een rol voor. En ruim voor het toernooi, dan houdt hij al die spelers voor. Luister, ik wil jou meenemen naar het WK, maar in deze en deze rol. En dan kun jij ja of nee tegen zeggen. Als je zegt nee, nou, dan even goede vrienden, dan neemt hij een ander. Als je zegt ja, dat betekent oké, dan ga je voor deze rol mee. Dus dan kun je er ook van op aan dat ik je daar ook voor gebruik. Maar geen gemekker. Als je niet voor iets anders aan bod komt, want dat hebben we vooraf afgesproken. En dan kom je bijvoorbeeld op 2014, Klaas-Jan Huntelaar, dat toernooi. Dat was zeg maar de invalspits, dat wist hij van tevoren en die schikte zich. In 2012, twee jaar eerder, was hij in een soort guerrilla-strijd bezig om de positie van Robin van Persie te ondermijnen. Maar in 2014 geen centje pijn. En de eerste ronde mocht hij niet spelen. Nou, dat knaagde natuurlijk van binnen. Maar toen in de achtste finale tegen Mexico, weten we het nog. Hè, toen kwam zijn moment. Hè. Hij viel in, kreeg een penalty. En de Hunter die was zeg maar zo eager als wat om die penalty te nemen. En dat was zijn moment. En dan hebben we nu dus Luc de Jong. Hè, in de eerste ronde nog niet ingevallen. Ziet de andere spitsen invallen. Maar zometeen komt die achtste finale. En het zal maar zo zijn vlak voor tijd. Luc de Jong staat erin. Kop te winnen, 2-1 binnen. En dan heeft hij ook zijn moment van waarde. En zo gaat er nog een heleboel gebeuren. Als Nederland zelf dan nog verder komt, dan ga je ook weer zien dat er bepaalde spelers in een bepaalde rol nog een wezenlijk aandeel gaan hebben. En ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, maar heb je het idee dat Luc de Jong dan aanvallend meekomt? Of is hij voor plan C voor verdedigend het wegkoppen van ballen?
Nee, die is voor plan B. Dat is echt van, het staat 1-1 zometeen, achtste finale of eventueel kwartfinale. En we willen nog winnen. Dan gaat hij erin. Of eventueel 2-1 achter en we moeten nog gelijk maken. Daar komt hij erin. Plan C is meer, we verdedigen de voorsprong die we hebben. En dan komt Wout Weghorst erin met eventueel Simons en Martin de Roon, als die al niet op het veld staat. Dus dat is allemaal ingevuld.
Hoe verklaar je dan het feit dat met die 1-1 stand tegen Ecuador, dat daar Weghorst in de ploeg kwam en dan nou niet Luc de Jong?
Nou ja, heel simpel. Omdat Nederland zelf al voelde in die wedstrijd dat er niet meer in zat. Dus dan beter in de poolfase 1-1 op bord houden. De vader van Frenkie de Jong sprak ik nog eventjes. En die zei ook dat Frenkie dat gevoel in de wedstrijd ook had. Van joh, er zit niet meer in vandaag. Niet verliezen. En dat hebben ze toen inderdaad ook niet gedaan.
Ja. We gaan even nog vooruitblikken op die laatste, op de groepsfase van vandaag, de dagen van vandaag. Er zitten wel een paar beslissingen bij, hè?
Nou.
Canada, Marokko en je hebt Kroatië, België. Ja. Op voorhand zeg je ja, als Kroatië gewoon wint, dan zijn zij door. En dan is Marokko ook door natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen. Dan gaat het helemaal los met de feesten.
Ja, dat klopt. En dan zou België, dat zou dan echt het einde van zoals ze dat zelf noemen, de gouden generatie zijn. Ik zou de Belgen op zich nog wel gunnen dat ze het nog even kunnen rekken. Maar ja, Kroatië is wel ook een degelijke ploeg, hè. Dus, en die zullen ook niet nalaten. Ik denk dat die liever, als ze België kunnen uitschakelen, zullen ze doen, lijkt mij. Voor eventueel vervolg.
Ja.
Dus maar dat is wel een wedstrijd. En wat dacht je van Ghana, Uruguay? Dat wordt natuurlijk ook een enorme kraker.
Want die is vrijdag, 2000... hè? Die is vrijdag.
Ja, die is vrijdag. Maar ja. Omdat je zegt de laatste wedstrijd doen, ja. Ja, die komen er ook nog aan.
Ja.
Maar daar speelt dan nog het 2010 verhaal mee, hè? Met de handsbal van Suarez, ja. Bij het WK in Zuid-Afrika. En dan tegen Ghana. Wat is het? Kwartfinale was het, dacht ik, hè? Kwartfinale volgens mij.
Zou best kunnen, ja.
Ja, nou zoeken we op. Maar nee, er zijn nog een paar prachtige affiches te gaan.
Ja, en denk jij dat de Duitsers nu, doordat ze gelijk hebben gespeeld tegen Spanje, dat ze doorgaan naar de volgende ronde op z'n Duits of toch niet?
Ja.
Ja?
Jawel. Ja, die hebben de strohalm door die Russell Crowe-achtige spits, die heeft ze de strohalm gegeven. En die gaan ze grijpen. En laten we het hopen ook, joh. Duitsland moet ook door. Dat is een ploeg die moet erin blijven. Absoluut.
Nou, dan komen we gelijk bij het historisch feitje. De vraag van gisteren, namelijk de Duitsers. Wanneer wonnen ze en tegen wie wonnen ze hun laatste WK-wedstrijd?
Ja, dat was Duitsland-Zweden, 2018, want we hebben het er van de week over gehad. Met die formidabele goal van Toni Kroos.
Ja, met het prachtige verhaal van Mikkels erachteraan, inderdaad. Ja,
precies, ja. Precies. Ja, dat was inderdaad de laatste keer. Ja.
Dat is jouw beurt, hè, voor een vraag.
Ja, dat klopt. Nou ja, weet je, ik was toch net even wat persoonlijks aan het vertellen, maar ik vind het ook echt wel leuk, dat wil ik toch even zeggen, al die mensen die de moeite nemen om te luisteren en af en toe eens een berichtje sturen of een tweet eruit doen dat ze het waarderen, hoe deze podcast gemaakt wordt. Nou, dat is gewoon leuk om te horen, want ja, laten we eerlijk zijn, er is heel veel keuze om te doen, om te luisteren. En ja, als ze dat naar ons doen, dan bij deze mijn dank. En dat geldt ook voor een aantal van mijn vrienden en vriendinnen die luisteren ook. Anna luistert altijd. Ze zegt, ik heb heel veel van voetbal geleerd. Ook dat Duitsland een trainer heeft die Herr Flick heet. Nou, dat kon ze niet geloven. Ze zegt, we moeten opzoeken. Want ik dacht, ja, haha.
Hallo, hallo.
Opmaken.
Ja, precies. Ja,
dat. Michiel luistert altijd. Als hij aan zijn werk rijdt 's morgens. En Eddie, ook is een vriend van mij. En die stelde ook een vraag. Nou, die ga ik jou even voorlezen, want dat is wel een interessante.
Het is een epistel, begrijp ik hieruit, als je hem gaat voorlezen, of niet?
Wat zeg jij?
Het is een heel epistel wat hij heeft getypt.
Nee, het is niet fair. Het is niet fair. Nee, maar de vraag is nu van welke speler van de Graafschap speelde de meeste duels voor zijn nationale ploeg? En dan even een klein tipje voor de hand ligt om te zeggen, ja, dat is natuurlijk Huntelaar, hè? 76 interlands. Nee, die is het niet. En ook Peter Bos is het niet bijvoorbeeld. Lasse Schöne, 45 in de lands voor Denemarken, is het ook niet. Maar het is een speler, een klein tipje mogen we wel geven, van Afrikaanse komaf.
Ja, ik denk dat ik het namelijk weet. Maar morgen...
Dus gaan we maar eens even erop broeden.
Ja, ik denk dat ik het namelijk weet, want volgens mij is het namelijk een speler die... Even checken, ik ben gelijk aan het kijken.
Nee. Hey, morgen.
Ja, morgen. Oké. Okay. Ja. Heel goed. Morgen geeft het antwoord. Trouwens, één ding moeten we rectificeren op het einde van deze podcast. Oh. Vind ik toch vervelend. Ik heb twee dagen geleden of drie dagen geleden hebben we in deze podcast vermeld over Cristiano Ronaldo. Die naar de woestijn kon, naar Saoedi-Arabië, naar Al Nassr voor 225 miljoen euro in 3 jaar. Het is toch, ik vind het toch rot, want je geeft snel mensen zo'n stempel mee en dat vind ik rot. Dus ik weet je, van geldwolf en dat soort dingen. Dus ik wil dat wel rectificeren, want het Spaanse media blijkt nu dat het gaat om 200 miljoen euro en niet per 3 jaar, maar per jaar. Dus je moet het toch, weet je, we moeten toch het netjes zeggen. Dus als het doorgaat, ik wil dat toch even gerectificeerd hebben.
Ja, nee, maar ik vind dat heel, heel correct, want dat doe je, anders doe je een tekort.
Ja, en dat zou ook nodig zijn, ja.
Precies, dat verdient hij niet. Dus bij deze hebben wij dat even rechtgezet. En ik moet dan ook Mea culpa, want ik zei dat hij dat niet zou doen. Hè, want
ja.
Hij heeft al geld, maar ik snap dat hij moet ook zijn rekeningen betalen. En het is voor hem ook gewoon dat het waarschijnlijk allemaal duurder wordt. Dus ik snap volledig dat hij voor dit bedrag dan toch het doet.
Nee, maar de inflatie, alles wordt duurder. Ook voor Cristiano Ronaldo. Dus ja, het is toch heel logisch, ja.
Daarom.
Nou goed, hebben we dat bij deze gelijk gerectificeerd. Want ik wil niet dat we daar gedoe over krijgen. Morgen spreken we elkaar weer. En ja. Dan hoop ik dat we een beetje duidelijkheid hebben over de opstelling, hè, weer. Want dat gaat langzamerhand weer spelen. Je moet weer op een trapje gaan staan. Je moet weer aanbellen her en der. Je moet weer een luchtballon, een drone de lucht in gooien. Er moet iets gebeuren.
Oh, nee.
Oké. Okay. Ik spreek je morgen. Ja?
Ja, goed. Ja, doei.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.